Aan deze kant, hier zo, aan die kant, aan de muur. Aan de muur. Nee, kom maar. Ik kom bij je. Ja?
Ja.
Nu even uit, als het goed is.
Ja,
dat is wel een
ja.
Goedemorgen gemeente. Ja. Namens de kerkenraad mag ik u hartelijk welkom heten in deze dienst waarin voorgaat dominee Schipper en Maarten Barneveld het orgel bespeelt. Ik ben Jannie Boelens en oudeling van dienst. Ook een hartelijke groet voor u die thuis met ons meekijkt of luistert. En de bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar de heer Leen van Dommelen, meesterserf 29. En de bloemen uit de grote kerk gaan met een hartelijke felicitatie van ons allen naar mevrouw M. van der Wal, pastoriestraat 11. Zij werd afgelopen week 97 jaar. En ook gaan de bloemen naar de heer F. Kroes, Fazantenbos 24, en hij hoopt binnenkort 97 jaar te worden. We wensen elkaar een gezegende dienst toe. Het intochtslied is lied 212, de versen 1, 2 en 4. Laten wij zingend deze dag beginnen.
Wij verwachten de hulp die we nodig hebben om te leven en te loven van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen en het werk van zijn handen nooit loslaat. Hij blijft eeuwig trouw. Genade en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Klopt het niet helemaal? Laten wij zingend deze dag beginnen, want we zijn al een tijdje begonnen met deze dag. En door gezellig te praten met elkaar zijn de stemmen losgekomen, gaat het zingen wel beter. Het is even wennen, hè, andere aanvangstijd. We moeten er nog wat inkomen. Ja, Maarten Barneveld en ik zijn van de grote kerk hier naartoe gekomen. Ja, het is voor mij zoek de verschillen. Gaat Maarten anders spelen dan daar? Het is een ander orgel. En voor Maarten is het ook zoek de verschillen. Gaat hij andere dingen zeggen dan in de grote kerk zijn? Ik probeer er nooit een kopie van te maken, maar het is natuurlijk wel zo. Het zijn twee diensten die op hetzelfde zijn geschoeid. Dezelfde liturgie hebben. Dat geeft ook wel verbondenheid met elkaar, denk ik. Wat er in Dalfsen is gebeurd, vindt ook hier plaats. We leggen ons leven aan God voor en de nood van de wereld. We bidden om de Heilige Geest. En daarna zingen we een Gloria-lied. En dat is een lied misschien goed om het even al in beeld te brengen. Ja. Een Gloria-lied. We zingen het twee keer gewoon. En daarna zingen we het in kanon. En dan is de inzet niet bij twee, zoals in de aankondiging stond, maar bij drie. En dan wou ik het zo doen. Die groep begint aan die kant van het gangpad. En bij het rode drietje valt die groep in met de eerste regel. Ik geef het wel aan. Twee keer gewoon en daarna zonder verdere aankondiging zingen we in Gloria. Die helft van de kerk begint. Die valt in halverwege bij de derde notenbalk bij drie. En dan zingen we dat ook twee keer in kanon. Laten we samen bidden. Heere onze God, de kerkdeuren zijn open gegaan en u heet ons welkom om u te ontmoeten. Daar zijn we u dankbaar voor en we bidden u om openheid. Dat we open zijn, onze ogen niet sluiten voor wat er in de wereld gebeurt. De verleiding is groot om ons wel gesloten te houden, omdat we het niet kunnen verdragen, al die berichten en beelden over ellende in de wereld, wat mensen zo wel meemaken aan bosbranden en oorlogen. Maar Heer, omdat we met u verbonden zijn, uw openheid, daarom kunnen wij zelf ook open zijn. Zien wat er gebeurt. En dan onze verbijstering en ons meeleven delen met u. En u vragen, Heer, ontferm u over de mensen die slachtoffer worden van natuurrampen en conflicten in deze wereld. Heer, we willen ook open zijn naar u toe, eerlijk zijn over wat niet goed was in ons leven de afgelopen tijd. U weet het al, Heer, u kent ons hart, u overziet ons leven. U ziet waar we tekortgeschoten zijn aan liefde, hartelijkheid, openheid naar anderen toe. Dingen die we wel hadden kunnen doen, maar niet gedaan hebben. En dingen die we wel deden, maar achteraf gezien, of misschien op het moment zelf al, ervaren als niet goed voor onze medemensen. Heer, vaak doen we u ook tekort. Denken we veel te weinig aan u, geven u niet de eer die u toekomt. Wilt u ons dat vergeven? En nu vragen we ook om openheid van ons hart. Als er uit de Bijbel gelezen wordt, dat het werkelijk tot ons doordringt wat u ons vanmorgen te zeggen hebt. Wilt u zo de Bijbel openen, letterlijk en figuurlijk. Dit alles vragen we u in de naam van Jezus onze Here. Amen. Hebben jullie het vaker gedaan? Ging zo goed? Klonk heel mooi. Ja, ik heb ervoor gekozen om deze zomer en ook in het najaar te lezen en te verkondigen vanuit de boeken van Samuel, 1 en 2 Samuel. Eigenlijk een beetje eigenaardig dat die boeken zo heten, want Samuel komt er wel in voor, maar eigenlijk steeds minder. Dan gaat het steeds meer over Saul en David. In het tweede boek Samuel komt Samuel zelfs helemaal niet aan bod. Waarom is dat dan dat ze 1 en 2 Samuel heten, die boeken? Nou, je zou het hiermee kunnen vergelijken. Als kind verzamelde ik een tijd lang plaatjes van schepen. Vond ik wel mooi, schipper, verzameld plaatjes van schepen. En ik had ze los in een doos en op een bepaald moment dacht ik, ja, ik wil ze inplakken, dan komen ze meer tot hun recht. En ik ging op zoek naar een plakboek. Ik dacht, misschien is er nog wel wat in huis. En toen zei mijn vader, ja, ik heb nog wel wat liggen. En toen kwam hij met 2 plakboeken aanzetten. Uit zijn jeugd. En het eerste boek was helemaal vol. Hij had plaatjes verzameld van vogels. Een ver familielid werkte bij Sluis Diervoeders. En daar kreeg je dan plaatjes. Als je een zakje vogelvoer bestelde, kreeg je een plaatje van een vogel erbij. En hij had er zoveel verzameld dat 1 plakboek niet voldoende was. Hij had nog een 2e plakboek. Maar daar hield het na 2 pagina's op met vogelplaatjes. En mijn vader zei, als jij daar nou achter jouw plaatjesverzameling inplakt. Zo is het eigenlijk ook met die Samuelboeken. Samuel is begonnen en hij zet de toon. En hij laat ruimte voor mensen die na hem komen om over Israël te regeren. Via Samuel geeft God aan van, nou, het is eigenlijk niet de bedoeling dat er koningen komen, maar ja, als jullie zo eigenwijs zijn, mensen van Israël, om toch om een koning te blijven vragen, oké, Samuel zal een koning aanstellen. En telkens weer wordt dan koning Saul, later koning David, herinnerd aan hoe Samuel het heeft gedaan, hoe het de bedoeling was van God dat het land geregeerd wordt. Je kunt zeggen, zelfs in dat tweede boek Samuel worden plaatjes ingeplakt aansluitend bij het begin. Samuel heeft een heel bijzonder begin van zijn leven. En we lezen dan ook het begin van het eerste boek Samuel. En Jannie Boelens zal dat voorlezen, 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 20. En daarna lezen ze woorden van Jezus uit Lucas 6, vers 36 tot en met 38. En dan zingen we de lofzang van Hanna, 3 versen daarvan, vers 1, 2 en 10. En dat is op de melodie van de lofzang van Maria, want die twee hebben heel veel met elkaar te maken, Hanna en Maria.
In Rama, in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde de man die Elkana heette. Hij was een zoon van Joracham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Toshu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had 2 vrouwen, de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om zich daar voor de Heer van de hemelse machten neer te buigen en hem offers te brengen. Hofni en Pinigas, de 2 zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief. Ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivale kwetste haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg haar man Elkana, waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze haar gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch medelijden met mij en oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares. Vergeet mij toch niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt. Toen Hanna zo lang aan het bidden was, begon Eli op haar mond te letten. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar erop aan. Hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken bent, ga dan uw ruus uitslapen. U vergist u, heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb zo lang gebeden, omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om gevraagd hebt. Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind bent, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen, vroeg in de morgen, bogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op hun terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer dacht aan haar. Binnen een jaar werd Hanna zwanger en ze baarde een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. De lezing van Lucas. Jezus zei, wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie gebruikt worden. Tot zover de lezing.
Thank you.
Laten we naar de verkondiging met elkaar lied 968 vers 2 en 5 zingen. Door God bijeenvergaderd als kinderen van één vader. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Onze dochter Marten en haar man Martin zijn 11 jaar geleden getrouwd. En de eerste ruim vijf jaren van hun huwelijk hebben ze geen kinderen gekregen. En heel groot was onze vreugde toen Marten ons vertelde dat we grootouders zouden worden. Nou, die blijdschap wilden we delen met vrienden. En de een belde die en de ander die. Caroline belde met een bevriend stel. Ik kreeg de vrouw aan de lijn. En ja, de reactie op ons blijde bericht was een beetje mat. Er werd wel gezegd, oh fijn voor jullie, maar het klonk toch een beetje tam. Maar kort daarna gingen we wandelen met elkaar, de twee echtparen. En konden we zo eens peilen van hoe is ons bericht nou overgekomen bij jullie. En toen kwam er wat verdriet los. Een stel dat twee dochters heeft, allebei alleen. En de jongste niet meer. En ze zeiden van ja, we zien er niet meer van komen dat die nog een relatie krijgen. En dat wij kleinkinderen zullen krijgen. We zijn heel blij voor jullie hoor, maar ja, we werden er wel bij bepaald dat wij nooit grootouders zullen worden. Het klonk een beetje als jullie wel, wij niet. Peninna kreeg wel kinderen en Hanna niet, staat er in het Bijbelverhaal. Maar Hanna niet, daar gaat een wereld van pijn achter schuil. Een groot verdriet. En de boeken van Samuel beginnen daarmee, met die pijn. Een tegenstelling is het in één en hetzelfde gezin, want het gaat om een man die twee echtgenotes heeft. Elkana is getrouwd met Peninna en Hanna. Ja, dat mocht in die tijd, dat je meer dan één vrouw had, de wet van Mozes stond er toe. In de praktijk kwam het niet zoveel voor, want ja, dan moest je wel dubbel rijk zijn als man om twee vrouwen en hun kinderen te onderhouden. Ja, en er komt toch meestal gedoe van, dat blijkt ook nu. Maar Hanna had geen kinderen. In het oude Israël was het krijgen van kinderen heel belangrijk. Er was nog niet heel sterk de gedachte van een leven in de hemel na de dood. Dat was allemaal wat duister hoe dat leven er na de dood uitzag. Des te belangrijker was het dat je doorleefde in je kinderen. En er was de gedachte van ja, de familienaam die moet behouden blijven. Van generatie op generatie tot de Messias komt. In onze tijd lijkt het krijgen van kinderen minder belangrijk dan het destijds was. We zijn er ook aan gewend geraakt dat er aardig wat jonge mensen zijn die geen relatie hebben. Die geen vader of moeder zullen worden. Die soms ook zeggen, ik wil helemaal geen kinderen op deze wereld zetten. En ja, wat je kunt krijgen in de supermarkten is er ook op gericht. Niet alleen maar gezinsverpakkingen, ook eenpersoons kant-en-klaar maaltijden. Maar toch, schijn kan bedriegen. Die verwachtingen van dat je kinderen hoort te krijgen, die zijn er nog steeds. Het was wel heel kenmerkend dat een goede vriend van onze schoonzoon en dochter dacht een geintje te maken door regelmatig te zeggen in de jaren na het huwelijk, wanneer gaan jullie nu eindelijk eens kindertjes maken? Ja, dat vonden we geen leuk grapje eigenlijk. Maar een jong iemand die zoiets zegt, die dus in zijn hoofd heeft, het hoort er wel bij. Er is ook een verlangen bij heel veel mensen naar kinderen of naar kleinkinderen. De motieven kunnen verschillend zijn. Iemand die uit je liefde voortkomt, voor wie je mag zorgen, die liefde ontvangt en liefde geeft. En sommige mensen zien het ook zo van ja, onze samenleving heeft weer een jonge generatie nodig. Het is niet goed dat we met elkaar alleen maar vergrijzen en ontgroenen. Een kind is een teken van hoop en kan een bijdrage leveren aan de samenleving. Hoe dan ook, ik kom best veel verdriet tegen bij mensen die geen vader, moeder, grootouders worden. En het lijkt ook wel sterker zo te worden dat relaties broos zijn en dat ze soms stuk breken voor de kinderen zijn geboren en dan moet een jong iemand als het ware opnieuw beginnen, terwijl de biologische klok blijft tikken. Vruchtbaarheidstrajecten worden ingezet, lang niet altijd met goed resultaat. Meer mensen dan je zou vermoeden kennen die pijn van Hanna. Ja, en dan staat er in het Bijbelverhaal iets waar je over kunt struikelen. Dat God de moederschoot van Hanna had gesloten. En voor je het weet ga je dat dan algemeen maken. Als mensen geen kinderen kunnen krijgen, is dat door God. Maar zo is het niet bedoeld. Dit gaat echt over een bijzondere situatie, die van Hanna. Zonder dat ze het weet, heeft God iets bijzonders met haar op het oog. Een bijzonder plan met haar kind. Daar heeft ze nu nog niks aan. Maar in dat verband moet je het zien. Ze is verdrietig omdat ze geen kinderen krijgt. En dat verdriet dat wordt haar ingewreven door haar rivale, staat er. Ja, dat is haar collega-echtgenote, Peninna. Die stelt zich op als een tegenstander. Die heeft wel kinderen. En die zegt van, nou, het wil bij jou nog niet zo lukken, hè. En ze loopt te pronken met haar eigen kinderen. Nou, opscheppen over je kinderen en kleinkinderen, dat doet niemand bewust. Maar in de praktijk, je laat trots fotootjes zien van je kleinkinderen, of je vertelt wat voor diploma's ze allemaal hebben gehaald. Ja, aan wie vertel je dat dan? Hè? Zeker als je deelt op de socials, waar Jan en alle man het kan zien. Hoe komt dat over? Het is ook weer niet goed om je in te houden met je enthousiasme. En dat wij vertelden aan vrienden zonder kleinkinderen dat wij grootouders zouden worden. Ja, het was ook niet goed geweest als we dat nou voor hen verheeld hadden. Dan ga je er heel krampachtig mee om en dat wordt alleen maar pijnlijker. Het geldt voor dit onderwerp, maar ook voor andere thema's. Dat het zo belangrijk is dat je nadenkt, wat ik vertel, hoe komt dat over? Vooral als er een verschil is in levenssituatie. Als je over je werk vertelt en de ander is arbeidsongeschikt of werkloos. Of als je vertelt waar je naartoe gaat op vakantie aan iemand die zelf niet op vakantie kan vanwege financiën of gezondheid. Of als je ideeën verkondigt over hoe de maatschappij in elkaar moet zitten. Voor je het weet heb je iets gezegd waarmee je de ander op de ziel trapt, wat voor hem of haar heel waardevol is. Hanna is gekwetst en bedroefd doordat Peninna helemaal niet nadenkt. Ja, waarschijnlijk denkt ze juist wel na. Van hoe kan ik Hanna het meeste pijn doen? Want Peninna is jaloers op Hanna omdat ze wel aanvoelt. Elkana, onze man, houdt meer van Hanna dan van mij. Maar Hanna heeft er ook niet om gevraagd. Hanna deelt haar verdriet met God. Ze stort haar hart uit voor God, staat er. Mooi gezegd, hè? Van, ja, ze heeft het opgekropt, het zit van binnen, het stijgt en stijgt en dan, ja, dan moet ze het delen. En de mensen begrijpen het niet, maar God begrijpt het wel. En dan blijft ze erover praten, ze is heel lang aan het bidden. En ik hoop dat jij, dat u dat ook ervaren kan, dat je met God alles kunt delen, dat hij je aanvoelt, dat hij er begrip voor heeft. Het gebed spreekt Hanna uit in het heiligdom van Silo. Je had de tabernakel, dat reizende heiligdom in de woestijn. En later had je de tempel van Salomo in Jeruzalem. Maar in de tussenperiode was de ark van het verbond, die draagbare kist, teken van Gods aanwezigheid, ondergebracht in Silo. En dat was een soort tijdelijk heiligdom. Daar gingen de mensen naartoe op pelgrimsreis, daar brachten ze offers, daar konden ze bidden. Daar hadden ze het gevoel, we zijn er wat dichter bij God dan thuis. Maar daar, uitgerekend daar, komt er iemand tussen Hanna en God instaan. Nota bene een priester. Een priester zou voor verbinding moeten zorgen. Tussen God en de mensen. Deze priester gaat er tussenin staan. Want hij ziet Hanna vreemd doen in zijn ogen. Helemaal vanuit zichzelf geredeneerd. Het was in die tijd gebruikelijk om hardop te bidden, ook weer niet schreeuwend, maar verstaanbaar te bidden. Dat doen veel gelovige Joden nog. Maar Hanna die prevelt alleen maar onhoorbaar, haar lippen bewegen. En ja, ze is ook heel verdrietig, dus haar lichaam zal misschien een beetje geschokt hebben, vreemd gebogen zijn geweest. Eli denkt die vrouw is dronken. En zo spreekt hij haar aan. Wat wordt er vaak voor een ander ingevuld wat hij doet, wat hij denkt, wat hij zou moeten doen, of denken of zeggen? Ze zijn zeker erg op hun vrijheid gesteld dat ze geen kinderen willen, wordt dan op afstand geoordeeld. Of, oh, wat zijn die mensen zielig dat ze geen kinderen hebben. Zonder na te gaan of het werkelijk zo is. Of er wordt over iemand die weduwe is gezegd, ze zou eens wat meer moeten huilen. Ze kropt het allemaal zo op. Of juist, ze blijft veel te veel hangen in haar verdriet. Ze zou verder moeten gaan met haar leven. Jezus wist ervan mee te praten. Hij stoorde zich daar geweldig aan als mensen over elkaar gingen oordelen. Meer dan eens heeft hij gezegd, dat moet je niet doen. Niet oordelen over elkaar. Niet veroordelen. Terwijl er over hem ontzettend veel geoordeeld werd. Iedereen vormde zich een mening over hem. Zeker als hij omging met tollenaars en zondaars, met prostituees. Er werd van alles aan hem toegeschreven. En het kostte hem uiteindelijk het leven. Een vals oordeel van de mensen. Maar Jezus ging door met zonder oordeel liefde te geven aan medemensen. Echte liefde wil meeleven, maar zich ook inleven. Nou, Elkana heeft liefde die wel meeleeft, maar zich niet inleeft. En daardoor zegt hij heel ongelukkige dingen tegen Hanna. Waarom ben je nou zo verdrietig dat je geen kinderen hebt? Je hebt mij toch, ik hou toch van je. Mijn liefde is toch meer waard dan 10 zonen. En nou, ophouden met huilen, je krijgt een extra stuk lekker vlees van me. Dan denk ik, is dat nou troost? Waar is die man mee bezig? Dat helpt toch helemaal niet? Het is allemaal wel goed bedoeld, maar hij maakt het alleen nog maar erger. Gebeurt tussen mensen onderling heel vaak. Troost in de trant van, je moet maar zo denken. Kinderen hebben is ook niet alles hoor. Moet je zien wat wij met onze kinderen te stellen hebben gehad. Of je moet niet letten op wat je mist, maar op wat je nog hebt. Kijk, het is één ding als iemand dat tegen zichzelf zegt. Om zichzelf een beetje te troosten. Dat mag. Helpt soms ook. Maar om het nou tegen een ander te zeggen, het getuigt meestal van weinig inlevingsvermogen. Meestal weegt dat wat je hebt niet op tegen dat wat je mist. Hanna blijft een kind missen, ook al weet ze, mijn man houdt van me. Hanna moet zich wel extra alleen hebben gevoeld. Hè? Doordat Penina en Elkana en Eli zich allemaal zo opstellen dat ze het alleen nog maar erger maken. Maar ze heeft God gelukkig. Bij hem gaat ze te raden. Met God heeft ze een band waar geen priester tussen kan komen. En God geeft haar ook ja, vrijmoedigheid en zelfvertrouwen. Als ze zo heftig terechtgewezen wordt door de priester, dan gaat ze als het ware fier overeind staan, bescheiden maar duidelijk zegt ze, ik ben niet dronken, ik ben verdrietig. En Eli schrikt ervan en komt tot inkeer. En dan zegt hij iets wat hij niet van zichzelf heeft, dat moet hem door God ingegeven zijn. Eli weet helemaal niet wat er aan de hand is, vraagt ook niet door, maar hij belooft namens God, mevrouw, waar u om bidt, dat zal u gegeven worden. En het komt ook uit. Hanna wordt zwanger en krijgt een kind. Hoe zou dat overkomen, dat bericht? Hanna kreeg een kind bij mensen die zelf verlangen naar een kind, maar dat niet krijgen. Ik denk dat het helpt dat je je in kunt leven in Hanna, die het niet bepaald gemakkelijk heeft gehad. Dat je denkt van, nou, ik gun het Hanna zo. Dat ze na zo lang wachten, na zo lang verdriet hebben gehad, toch een kind krijgt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, Hanna wel. Ik nog steeds niet en ik heb toch ook gebeden. Of andere dingen waar je naar verlangt. Een kleinkind, een relatie, meer geluk in je leven, meer gezondheid. Waarom de een wel en de ander niet? Dat is en blijft een raadsel. En in de Bijbel wordt dat niet opgelost. Maar er wordt wel iets gegeven, iets aangereikt om het ermee uit te houden. Je ziet aan de Bijbel in dit verhaal in 1 Samuel en vooral aan Jezus. God gunt alle mensen het beste. God wil letterlijke en figuurlijke onvruchtbaarheid terugdringen. God wil het duister terugdringen en leven en licht geven. En Jezus heeft daarvan tekens opgericht. Het woord wonderen, dat is in de Bijbel eigenlijk teken. Een teken van wat Gods bedoeling is. Er zijn heel veel mensen gestorven in de 3 jaar dat Jezus rondtrok in het land. En hij heeft ze niet allemaal ten leven gewekt. Maar hij heeft er wel 3 ten leven gewekt om te laten zien, God wil leven. Dochtertje van Jairus, de jongeling van Naïn, Lazarus, de broer van Martha en Maria. Ze krijgen het leven weer en Jezus laat dan namens zijn vader zien, God wil niet dat mensen verdriet hebben. God gunt mensen het leven en geluk. God gunt mensen de warme verbondenheid met hem en met elkaar. Ja, dan blijven de raadsels, maar het wordt er toch anders door. Het raadsel van waarom Hanna uiteindelijk wel, maar zoveel anderen niet, wordt door Hanna zelf ook een beetje minder ruw gemaakt. Want Hanna gaat heel bescheiden om met haar levensgeluk. Ze had God beloofd, krijg ik een kind, dan schenk ik het aan u terug, Heere God. En dat doet ze ook. Ze brengt Samuel al op jonge leeftijd naar het heiligdom in Silo. Geeft als het ware haar kind terug aan God. Een beetje te vergelijken met het dooplied waarin staat, dank u wel, Heere God, voor dit kind. We hebben het van u ontvangen, we geven het u uit uw hand. We hebben het van u ontvangen, we geven het terug aan u, Heere God, bij het doopvond. We wijden het toe aan u. En gelukkig is Hanna nog heel vaak op bezoek gekomen bij haar zoontje. Ja, je kunt je ook afvragen, wat is dat geweest voor die jongen om zo op te groeien in de heiligdom ver van zijn ouders? Maar het wordt hier gezien als een teken van, ja, Samuel heeft een bijzondere positie. God heeft een heel speciaal plan met Samuel. God wil erbij helpen. Hanna stelt zich heel bescheiden op met haar levensgeluk en van daaruit kan ze ook goed meeleven met anderen. Ze weet uit eigen ervaring wat het is om een gemis te lijden. Ze kan blij zijn met de blijden en verdrietig zijn met wie verdriet hebben. En daartoe zijn we allemaal opgeroepen, staat er in het Nieuwe Testament. Als leden van één lichaam zijn we betrokken bij de andere ledematen. Blij zijn met de blijden en verdrietig zijn met wie verdriet hebben. Want een ander beeld, we vormen één groot gezin. Kijk, spreken over gezin en familie in de kerk is altijd een beetje hachelijk. Als het gaat om alleenstaande mensen, die voelen zich wel eens buitengesloten bij een gezinsdienst. Maar dan moet je eerder denken aan een heel vreemd soort gezin, waar de biologie er niet toe doet en de afstamming. Waar het gaat om het feit dat we allemaal met de ene vader verbonden zijn. We zijn deel van een eenoudergezin. Een eenvadergezin. En daar doen al die verschillen er niet toe in leeftijd en levenssituatie, in burgerlijke stand, in inkomen en status. We zijn allemaal met elkaar verbonden doordat we met die ene God verbonden zijn. Met een God die zich inleeft in ons en met ons meeleeft, wat ons ook overkomt. Amen. Er zijn vanmorgen 2 afkondigingen van overlijden. Ik wil u vragen om daarvoor te gaan staan. Op woensdag 8 juli is zuster Bartha van Eerbeek van Dijk overleden. Bartha is 91 jaar geworden. Ze woonde in Rozengaarden. Op woensdag 15 juli is er van 15:15 tot 11:15 gelegenheid tot condoleren in de Overkant. En daarna zal er in besloten kring afscheid worden genomen van Bartha op begraafplaats Welsum. We wensen de zoons Robert en Wim, de kleinkinderen en anderen die Bartha zullen missen, Gods nabijheid toe. Op zaterdag 11 juli is zuster Willempje Regina van Lenteren-Pasman overleden. Willy is 95 jaar geworden. Sinds vorig jaar woonde ze in Rozengaarden. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 17 juli om 11 uur in de Grote Kerk. Bij binnenkomst in de kerk is er gelegenheid tot afscheid nemen. Na de dienst zal het lichaam van Willy worden bijgezet bij het lichaam van haar man op begraafplaats aan de Ruitenborgstraat. Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Of wij nu leven of sterven, we zijn van God onze Heer, we behoren toe aan Hem. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, het is zoals we zongen. We zijn verbonden met U in tijd en eeuwigheid. En dus zijn we verbonden met alle mensen die door de eeuwen heen zich ook verbonden wisten met U. Mensen van lang geleden, mensen van nu, zelfs mensen van de toekomst. Eén groot gezin, één grote familie. Heer, dank U wel dat we zo geborgen zijn in Uw liefde en in de verbondenheid met elkaar. Ja, binnen dat gezin zijn we in uw ogen allemaal gelijkwaardig. Maar dat is wat anders dan dat onze levens gelijk zouden zijn. En de verschillen, die zijn soms mooi, die zorgen voor bonte verscheidenheid. Maar ze kunnen ook wel eens pijnlijk zijn. Als de een zich gelukkiger voelt dan de ander. Als mensen een gemis hebben. Iets zien dat een ander wel heeft en zij niet. En Heer, ze willen niet jaloers zijn, daar gaat het niet om, maar juist het contrast ervaren ze als pijnlijk. Wilt u mensen die daarbij betrokken zijn helpen om er mee om te gaan? Wilt u mensen die meer geluk hebben gehad in hun leven bescheiden maken en mededeelzaam maken? Dat ze ook gul uitdelen. En mensen die een gemis ervaren, wilt u hen helpen om inderdaad niet jaloers te worden, om hun verdriet te delen met u, hun hart bij u uit te storten. Heer, we bidden u voor hen die tevergeefs verlangen naar liefde, relatie, een kind, een kleinkind. Die zo graag wat gezonder zouden willen zijn, of meer voldoening in het leven zouden willen ervaren. Geef dat ze niet blijven steken in waarom anderen wel en ik niet, waar hun verdriet kunnen delen met iemand die er begrip voor heeft. Heer, vandaar dat we ook bidden voor mensen die het moeilijk hebben, de zieken uit onze kring. Sommigen hebben het heel zwaar. Als ze de dingen niet meer kunnen doen die ze zo graag wilden doen. Als ze niet goed kunnen spreken na een herseninfarct. Als ze een zware operatie moeten ondergaan. Als ze zo lang al in het ziekenhuis liggen en telkens weer is er een ontsteking en is er een nieuwe operatie nodig. Heer, wilt u zich over hen ontfermen en over de mensen om hen heen. En omdat we verbonden zijn met elkaar als broeders en zusters, bidden we u voor hen die verdriet hebben om een zuster die is overleden. We bidden u om troost voor de zoons van Bartha van Eerbeek, Robert en Wim, voor haar kleinzoons. We bidden u om uw nabijheid voor hen die afscheid moeten nemen van Willy van Lenteren. Wilt u ons zo nabij zijn, Heer en God? In uw kerk, ook in onze gemeente, wilt u daarin de eenheid in alle verscheidenheid zijn. Heer, dank u wel dat u er bent. Dank u wel dat u met ons meeleeft en zich door Jezus in kan leven in ons. Dat geeft ons de moed telkens weer om te danken en te bidden. Ook als we in stilte aan u voorleggen wat ons bezighoudt. Al ons danken en bidden mondt uit in het gebed dat uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. De collectedoelen die verschijnen in beeld. En na de inzameling van gaven zingen we lied 422. Een gezongen gebed dat wat we gehoord hebben ook werkelijk in ons hart zal landen. Dat het door zal dringen en klinken in ons hart. Lied 422 straks als slotzang. Mooi gezegd en gezongen, hè? Dat door te leven met liefde het koninkrijk van God al een beetje begint onder ons. En zo is het ook met de zegen die we mogen ontvangen. Als we die uitdelen, dan richten we stukjes koninkrijk van licht en leven op. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de moed en de troost van de Heilige Geest is met jullie allen.